Welkom. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat je luistert naar deze aflevering van Inner Essence. Deze aflevering, hoe jij, door bewust te kijken naar je ervaringen en hoe je daarop reageert, jezelf en je patronen steeds beter gaat leren kennen. En hoe dit de sleutel kan zijn tot loskomen, of in ieder geval losser komen van, want het is natuurlijk een heel proces wat je doorgaat, losser komt van die belemmerende overtuigingen en die saboterende gewoontes die jij in je leven hebt. In alles wat je meemaakt, in alles wat je doet, kun je heel goed terugzien hoe je hebt leren denken en hoe je hebt leren reageren. Als we tenminste onze ogen daarvoor openen, want meestal letten we daar niet op. Meestal zien we niet hoe we reageren. Om te laten zien hoe dit werkt, ga ik jou meenemen in mijn eigen voorbeeld. In hoe ik de afgelopen jaren ben omgegaan met pijn en met ziekte. En wat ik daaruit mocht leren. Wat daar voor mij uit is gekomen in wat ik blijkbaar denk. Hoe ik blijkbaar reageer en hoe mij dat nu helpt om daar losser van te kunnen komen. En daarmee wil ik jou laten zien hoe ook jij dit kunt gebruiken om jouw overtuigingen en jouw patronen te leren onderscheppen. Bij deze heel veel luisterplezier. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waar te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey lieverd, wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat je meeluistert. En ja, ik ben heel blij dat ik deze aflevering van Inner Essence weer met jou mag delen. Waar we het over gaan hebben, wat je kunt leren over jezelf en hoe dit jou kan helpen om los te komen van belemmerende overtuigingen en patronen door te kijken naar alles wat je meemaakt. En ik zeg nu alles, hè, we gaan niet alles, maar door je bewuster te worden van wat je doet, hoe je reageert, wat je denkt. Want je neemt jezelf echt overal mee naartoe. Ik weet niet of je daar bewust van bent, maar je hebt eigenlijk altijd wel een soort van rugzakje bij je waar je al die overtuigingen in hebt gestopt, waar al die patronen in zitten, die je elke keer weer om je heen terugziet. En daardoor komen we vaak ook in steeds weer vergelijkbare situaties terecht. Denk maar aan relatieproblemen die steeds weer terugkomen. En dat je dan weer zegt, ja, maar ik trek ook altijd de verkeerde persoon aan. En ja, vaak ik weet niet waar we dan precies de schuld aan geven, maar vaak zoeken we het niet bij onszelf. En dat we denken, ja, maar ik ben de gemene deler hierin. Ik ben hetgene wat steeds hetzelfde is. Ben ik misschien degene die dit veroorzaakt? Maar dat is dus eigenlijk wel wat je doet. Doordat wij, nou, ten eerste, omdat je brein het gewoon heel fijn vindt om in situaties terecht te komen waar die bekend mee is. Het voelt veiliger, het is voorspelbaarder. Liever dat dan iets wat we nog helemaal niet kennen. Dus onbewust gaat jouw brein steeds weer op zoek naar hetzelfde. Maar het komt ook doordat wij dus, als we weer in een vergelijkbare situatie terechtkomen, weer op dezelfde manier gaan reageren. En die reactie, die is interessant om naar te kijken. Want waar komt die vandaan en wat zit daaronder? Vaak zijn we ons niet bewust van wat we allemaal doen, wat we allemaal denken. En dat komt doordat we ongeveer 90-95% van ons dagelijkse leven alles doen op de automatische piloot. En ja, het zegt het al, automatisch, het gebeurt gewoon. We zijn ons er niet bewust van. En die automatische piloot is er natuurlijk ook wel met een reden. Want als we alles bewust zouden doen, zouden we knettergek worden, altijd oververmoeid zijn. En zouden we denk ik allemaal, echt 100% van de mensheid zou denk ik in een burn-out zitten. Dus die automatische piloot is er om ons te beschermen en om energie te besparen. Maar die automatische piloot die wordt bestuurd door alles wat wij vroeger hebben geleerd. Al onze aangeleerde gedachten, al onze aangeleerde overtuigingen, alle aangeleerde patronen en gewoontes. En wat we daarom mogen gaan doen, is dat we minder gaan klagen. Denk ik. Ik zoek een ander woord, maar ik kom er niet even op. Hè, maar dat we niet vervallen in een... Och, waarom overkomt me dit nou altijd? Maar dat we gaan kijken naar, wat gebeurde er? Hoe reageerde ik daarop? En vooral ook, waarom reageerde ik zo? Dus we mogen ons bewuster gaan worden van die automatische piloot, met al zijn overtuigingen, met al zijn patronen die je steeds weer in dat rugzakje meeneemt. Zodat je gaat leren kennen wat het nou echt is wat jou tegenhoudt. Nou, om te laten zien hoe dit werkt en hoe je dit in kunt zetten, wil ik graag een recent voorbeeld van mezelf geven. En ik zeg recent, want zoals je misschien wel weet, ben ik er een tijd tussenuit geweest doordat ik ziek werd. Nou ja. Ik zeg recent, maar eigenlijk is dit iets wat jaren heeft gespeeld. Dit begon, denk ik, ergens in het voorjaar van 2020. Volgens mij was dat de eerste keer dat ik zo'n pijnaanval kreeg. Want wat mijn lichaam besloot te doen, of eigenlijk het besloot het niet te doen natuurlijk, het gebeurde, maar in mijn galblaas hebben zich galstenen gevormd. En daar hoef je helemaal geen last van te hebben. Heel veel van de Nederlandse bevolking heeft galstenen. Ik geloof iets van 10% of zo. Maar de meeste hebben daar gewoon geen last van. Want als zo'n steentje gewoon lekker blijft liggen waar die ligt en niks die niet zich gaat verplaatsen of ergens klem gaat zitten, is er niks aan de hand. Maar bij mij was dat dus wel zo. Maar in het begin was dat nog af en toe. Ik kan me dus herinneren dat het in het voorjaar van 2020 gebeurde. En volgens mij was de eerstvolgende keer weer een keertje in het najaar. Ja, moet je dat dan zo serieus nemen? Ik hoor hier alweer mijn overtuiging in terug trouwens hoor. Maar ik nam dat dus niet serieus. Want ja, ik heb één keer pijn. So what? Ik had het toen veel minder vaak en vaak ook veel minder lang. Het duurde een paar uur en dan was het weer voorbij. Later werd dat het gewoon een halve dag kon duren. Maar ik had het dus eerst maar eens in de paar maanden. En dat werd toen iets vaker. Was het eerst één keer in het half jaar, werd het één keer in het kwartaal, werd het één keer in de twee maanden. Bijna elke maand. Toen begon ik wel echt van, als ik dit de rest van mijn leven moet doen, of de rest van mijn de rest van mijn tijd tot de overgang. Want ik heb ook heel lang gedacht dat het menstruatiepijn was. Ja, ik dacht, ik weet niet of ik dat volhou. Maar toch, wat is er nou aan te doen? Laten we maar gewoon doorgaan. Totdat het op een gegeven moment meerdere dagen achter elkaar kwam. En ik echt een heel weekend plat heb gelegen met heel veel pijn. De eerste keer dat gebeurde dacht ik nog, ik zal wel een virusje hebben. Ik bleef het maar kleiner maken, ik bleef het maar bagatelliseren. Ik bleef maar zeggen, er is niks aan de hand, stel je niet aan. Totdat het niet meer overging. En daarom zeg ik recent, want dat was november vorig jaar. Ik heb toen meer dan een week pijn gehad. En dat was echt het punt dat ik zei, ik moet nu echt naar de huisarts. Dit gaat niet meer, ik had al meerdere dagen niet gegeten. Ik kon gewoon niet meer. En jij denkt nu misschien wel, waarom heb je in hemelsnaam zo lang gewacht? Waarom ben je niet eerder naar de huisarts gegaan? Dat vroeg ik mezelf ook af. Ik was daar ook heel benieuwd naar, want als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, wat heb ik mezelf aangedaan? Waarom heb ik mezelf zoveel pijn laten hebben? Dus ik ben, zo goed en zo kwaad als dat ging, ben ik even teruggegaan in de tijd. Want dat is het, ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Maar wat ik heel erg merkte was dat die extreme pijn die ik had, mijn brein vergat dat. Ik kon me later niet meer voorstellen hoe pijnlijk het eigenlijk is geweest. Dat ervaarde ik alleen op dat moment. En ik weet nog wel dat ik af en toe dacht, zeker nadat ik de diagnose had en wist dat mijn galblaas eruit moest, maar dat ik dacht, oh, haal dat ding nu weg, meteen. Dus ik weet, het is extreem geweest. Maar echt nog voelen hoe dat was, dat kan ik niet meer. Dus ik ben zo goed en zo kwaad als het ging teruggegaan naar wat ervaarde ik nou op het moment dat ik zoveel pijn had? Hoe reageerde ik daarop? En wat dacht ik dan? Nou, een gedachte die langskwam was, het valt best wel mee. Of het valt vast wel mee. Er zijn mensen die veel meer pijn hebben dan ik en die kunnen dat ook aan. Dus ik moet dit ook gewoon aankunnen. En het gaat wel weer over. En want dat was ook mijn ervaring. Het duurde nooit eeuwig. Ja, oké, ik had ondertussen best wel heel vaak last. En ook meerdere dagen. Maar het ging weer over. Het was ook, ik had aanvallen van een paar uur of van hooguit een half dag. En maar daarna was er ook wel weer een rustmoment. Ik had niet 24/7 pijn. Dus ik wist, het gaat weer over. Maar ik heb natuurlijk ook wel regelmatig gedacht, misschien moet ik toch naar de huisarts. Maar ik ging niet. Dus wat waren op dat moment de gedachten die mij tegenhielden? Ze gaan toch niks kunnen vinden. Ik had wat onderzoek gedaan. Het gros van de klachten waarmee mensen bij de huisarts komen, zijn buikpijnklachten. En meestal wordt er niks gevonden. Dus ook ik was in de veronderstelling, ze gaan toch niks vinden. Maar, en dat kan een reële gedachte zijn. Niet eentje die je hoeft tegen te houden om te gaan trouwens. Want daar waren andere gedachten die mij tegenhielden. Gaat de huisarts mij wel serieus nemen? Gaat ze vinden dat ik me aanstel? Nou, heel eerlijk. Ja, oké, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van een huisarts kijken. Misschien denken ze dat af en toe. Maar een huisarts zal dat natuurlijk nooit hardop zeggen. Die zal nooit tegen een patiënt zeggen die langskomt, stel je niet zo aan. Dus dat was de gedachte echt die ik over mezelf had. Stel je niet zo aan. Ik was ook echt hoogst verbaasd toen ik daar zat, mijn verhaal deed en zij meteen bloedserieus was. En echt ging van, dit moeten we echt gaan onderzoeken, want dit hou jij niet veel langer vol. Dat ik echt dacht, oh, is het echt zo erg dan? Dus dat laat maar zien hoe vertekend mijn beeld was. Nou ja, ik ben ook met een bevriende coach hierin gedoken. Ik heb het niet helemaal alleen gedaan, want ik was heel benieuwd. Waar komt dan dat gevoel vandaan dat ik me aanstel? En waarom mag ik dat niet van mezelf? Waarom vind ik het zo erg? Nou ja, het zal je niet verbazen, maar we moesten terug naar mijn kindertijd. Want al die patronen, al die overtuigingen, die worden gevormd in onze kindertijd, in wat we toen hebben ervaren en de conclusies die we daaruit hebben getrokken. En ik kwam er samen met haar achter dat het vroeger thuis bij ons op dezelfde manier ging als wat ik nu bij mezelf deed. Als ik vroeger een keertje pijn had, dan was het, ach joh, er is niks aan de hand. Ga gewoon maar door. Ga gewoon naar school. Het gaat vanzelf weer over. En ergens snap ik dat misschien ook wel, want we hebben een samenleving waarin kinderen het niet leuk vinden om naar school te gaan en kinderen ook wel eens schoolziek willen zijn. Maar bij mij was dit eigenlijk altijd, zodra ik ook iets had en ik, het was niet eens dat ik vaak klaagde, volgens mij. Maar goed, het was gewoon, ga naar school. Zolang er niks zichtbaars aan de hand was, of niks zichtbaars te zien was, kon er ook niks aan de hand zijn. Het werd pas serieus. Ik mocht pas ziek zijn op het moment dat ik ging overgeven. Als ik koorts kreeg of als ik flauw viel. En ja, dit is ook eentje die mij achteraf gezien heel erg opvalt. Want ik ben in die periode van die buikpijnaanvallen, Ik heb ook overgegeven. Niet elke keer, maar wel af en toe. Ik ben flauw gevallen. En dan was mijn eerste gedachte als ik weer bijkwam, of terwijl ik eigenlijk nog aan het overgeven was, dan was mijn gedachte, ik stel me in ieder geval niet aan. Die zit zo bij mij ingeslepen dat er pas iets aan de hand is op het moment dat er echt iets gebeurt. Dat is gewoon mijn standaard gedachte. En daarbij komt natuurlijk, pijn is niet zichtbaar. En niemand kon voelen hoeveel pijn ik had. Ik kon niet voelen hoeveel pijn een ander heeft. En dat maakte me heel erg onzeker. Ik kon mijn pijn niet afmeten ergens aan. En niet vergelijken. En daardoor dacht ik, maar dan stel ik me vast aan. Zo erg is het vast niet. Er zijn mensen die veel meer pijn hebben dan ik. En die kunnen dit ook gewoon aan. Dus ook weer, stel je niet aan. Ja, die coach die wilde ook heel graag dat ik specifieke herinneringen naar boven ging halen, waar ik dus heb ervaren dat ik me niet aan mocht stellen. En toen kwamen we uit bij twee herinneringen die bij mij best wel sterk aanwezig zijn. Ik had er als kind last van dat als ik te lang op mijn knieën zat, of als ik te lang met gebogen, met mijn benen opgetrokken zat bijvoorbeeld, dat dan mijn knie op slot kon gaan. En dan kon ik mijn benen niet meer strekken. En dan kon ik dus niet opstaan en niet lopen. Toen ik daarna terugging, ik weet ook nog dat ik, toen ik dit met die coach besprak, dat ik er ook echt, ik merkte echt dat ik er emotioneel bij werd. En dat het dus echt iets raakte bij mij. Maar mijn eerste herinnering is basisschool, groep 7. Dus ik moet toen 10 jaar oud zijn geweest. Het was het einde van de dag en ik denk dat ik op dat stoeltje heb gezeten met mijn benen lekker onder me getrokken. Niks gemerkt. Totdat dus de schoolbel ging en ik naar huis mocht. En ik probeer op te staan en ik merk dat ik mijn been niet kan strekken, dat het pijn doet. En er slaat een soort van paniek toe van hoe kom ik dan thuis? Ik kan niet lopen. Ik weet eigenlijk niet of ik het toen bij de meester aandurfde te geven wat er aan de hand was. Want ik denk dat ik toen ook al wel de angst had dat ik me niet zo aan moest stellen. Ik stond niet op. Ik ging niet naar huis. Dus de meester kwam wel bij me om te vragen, wat doe je hier nog? Dus uitgelegd. Hij heeft naar huis gebeld. Maar mijn moeder kwam mij niet halen. Ik weet niet hoe lang ik daar uiteindelijk nog heb gezeten. Maar ik ben uiteindelijk zelf hinkend en strompelend naar huis gegaan. Met, eigenlijk onbewuste boodschap. Er is niks aan de hand. Stel je niet aan. Je kunt jezelf wel redden. Tweede herinnering is een vergelijkbare herinnering. Het is iets eerder nog. Ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was. En ik ben op dat moment bij ons achterhuis in de zandbak aan het spelen. En ik weet niet of jij met gestrekte benen in de zandbak zat. Ik niet. Ik zat op mijn knieën, ik trok mijn benen op. Ik was gewoon lekker aan het spelen. Ik was niet alleen trouwens, want ik weet nog dat op het moment dat ik merkte dat ik mijn been niet meer kon strekken. En ik weet niet of ik naar de wc moest of zo, maar ik moest naar binnen. Is dat ik het andere kindje wat bij me was heb gezegd van, ga naar binnen, ga mijn moeder halen, want ik kan niet meer staan. Ik kom niet meer overeind. En mijn moeder kwam kwaad naar buiten en vond dat ik gewoon zelf wel kon lopen. En uit die ervaringen, en er zullen er meer zijn geweest, maar dit zijn de twee die het scherpst bij mij aanwezig zijn. Daaruit heb ik de conclusie getrokken. Stel je niet zo aan. Niemand helpt je. En die gedachte, die conclusie die ik daaruit heb getrokken, die overtuigingen, die heb ik meegenomen en die heb ik, nu ik volwassen ben, onbewust nog steeds bij me. Die zitten nog steeds in dat rugzakje en die zijn nog steeds lekker bezig op het moment dat mijn brein denkt dat ik ze nodig heb. En dat heeft dus ook heel erg beïnvloed hoe ik heb gereageerd op die buikpijnaanvallen. En ja, iets wat er toen ook gebeurde, weet ik nog. En dat bedoel ik, dit is niet mijn kindertijd, maar de tijd van mijn buikpijn. Ik weet nog dat ik met het huisarts aan de telefoon hing na de diagnose. En ze vertelde me, als je het een keer niet aan kunt, als de pijn te heftig is, bel dan. Maakt niet uit of het tijdens spreekuur is. Het maakt niet uit of het tijdens de wacht is. Bel. En ik zei, ja, ik heb al wel willen bellen, maar ik ben zo bang dat ik me aanstel. Ik ben zo bang dat er eigenlijk niks aan de hand is. En ze zei, joh, er zijn mensen die voor veel minder bellen dan waar jij nu last van hebt. En voor mij was dat de realisatie. Ik stel me dus niet aan. En juist doordat ik zo bang ben om me aan te stellen, heb ik ervoor gezorgd dat ik juist niet die aansteller ben. En dat uitspreken, merk ik, vind ik ook nu heel lastig. Want die gedachte dat ik me aanstel, die zit er nog steeds. En zeggen dat ik niet een aansteller ben, voelt als een leugen. Dus ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb nooit weer gebeld hoeveel pijn ik ook had. De drempel was blijkbaar nog steeds te hoog. Maar ja, die gedachte, die zit dus heel diep. Nou, zo zie je maar dat die overtuiging, die gedachte, die zit er gewoon nog steeds. En door dit te doen, door hier doorheen te gaan, door dit voor mezelf te onderzoeken, ben ik er wel achter wat eronder zit. En waarom doe ik wat ik doe? Waarom denk ik wat ik denk? Maar het lost het niet meteen op. Maar wat het wel doet, is twijfel zaaien. Want wat ik nu kan denken, of de gedachte die nu bij me opkomt op het moment dat het weer een keer gebeurt, is, oh, misschien klopt het wel niet wat ik denk. En dat is het eerste begin om die overtuiging aan te kunnen pakken. Om ervoor te kunnen zorgen dat die overtuiging minder krachtig gaat worden. Ja, dit was mijn voorbeeld. En ik snap natuurlijk heel goed dat jij niks kunt met mijn specifieke voorbeeld. Ik hoop ook niet dat ik je verveeld heb hiermee. En overigens, ik hoop dat je niks met mijn specifieke voorbeeld kunt. Want dat zou betekenen dat jij dezelfde klachten en misschien zelfs dezelfde gedachten hebt als ik. If so, als je zulke pijn hebt, alsjeblieft, ga naar de huisarts. Ga het laten onderzoeken. Echt. Maar goed, ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Maar wat ik wel hoop is dat mijn voorbeeld voor jou een beeld heeft kunnen geven over hoe jij dit zelf in kunt zetten. Hoe jij zelf bewuster stil kunt gaan staan bij waarom je doet zoals je doet en waarom je reageert zoals je reageert. En dat is niet om in een slachtofferrol te kruipen. Ja, ik ben al eenmaal zo gevormd. Kan er niks aan doen. Het is allemaal de schuld van. Ja, want dat had ik ook kunnen doen, hè? Ik had gewoon kunnen zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Het is de schuld van mijn ouders dat ik zo ben. Nee, waar het jou inzicht in gaat geven is, oké, waar kan ik nog mee aan de slag? Waar heb ik nog iets van vroeger om op te ruimen? En dat je nog iets hebt om op te ruimen is niet erg, hè? Dat hebben we allemaal. En ja, wat we vaak ook hebben, is dat we zijn ons heel bewust van dat we iets juist wel of juist iets niet zouden moeten doen. En dat we dan een beetje kwaad op onszelf worden van, hé, waarom doe ik dat nou niet gewoon? Maar het is vaak geen kwestie van het gewoon maar doen of het gewoon niet doen, het gewoon laten. Want het is wat daaronder zit wat ervoor zorgt dat je het niet doet. Zelfs als je probeert om het niet op de automatische piloot te doen, dan zit daar nog steeds de gedachte die jou probeert tegen te houden. Dus het gaat er veel meer om erachter te komen waarom je dit doet of waarom je dit niet doet. Wat houdt je tegen? Welke gedachten belemmeren jou? En wat kun je doen om de weerstand die je voelt op het moment dat je iets zou moeten doen of dat je iets zou moeten laten, om die uit de weg te halen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je je wel veilig voelt? Want onder het geen aansteller willen zijn, zit natuurlijk een angst. Ik voel mij op dat moment niet veilig. Dus wat kan ervoor zorgen dat jij je veiliger gaat voelen, zodat je wel gaat doen wat je zou moeten doen, of dat je gaat laten wat je niet zou moeten doen. En door dit onderzoek te gaan doen, ga je zien dat jouw gedachten, dat jouw overtuigingen niet kloppen. En want als we teruggaan naar vroeger, naar toen we nog heel klein waren en we nog niet het besef hadden wat we nu hebben, dan gaan we zien hoe onredelijk die gedachten zijn. Hoe we toen nog niet konden zien wat er aan de hand was, waardoor we eigenlijk gewoon de verkeerde conclusies hebben getrokken. En daarmee is het niet in één keer, oh, dit klopt dus niet en het is weg. Nee, maar op dat moment is er wel een twijfel gezaaid. En de volgende keer dat die gedachte weer opkomt, kun je jezelf eraan herinneren, maar dit is niet de waarheid. En doordat je weet dat het niet de waarheid is, kun je andere beslissingen gaan nemen. Kun je toch die stap doen, een stap nemen om iets te doen, of toch die stap nemen om iets niet te doen. En daarmee jezelf stapje voor stapje overtuigen dat die gedachte inderdaad niet klopt. Omdat je steeds vaker gaat zien dat die niet klopt. En kun je jezelf dus ook leren om stapje voor stapje weer toch iets anders te doen dan die vaste reactie van jou. En dat is een proces waar je doorheen gaat. Dat is er niet van de ene op de andere dag. Die conclusie die je hebt getrokken is er vaak ook niet van de ene op de andere dag. En die herhaal je al je hele leven. Die zit enorm ingesleten. Dus dat kost tijd. En dat is iets waar je steeds weer een volgend stapje in moet zetten om daarvan af te komen. Dus wees ook mild voor jezelf als het een keertje niet lukt. Of wees mild voor jezelf als het je al een tijd wel is gelukt en dan weer een keertje niet. Dat is het proces waar je doorheen moet gaan. Nou, moet je dan vanaf nu echt continu bij alles wat je doet, bij alles wat je niet doet, stil gaan staan bij waarom je dat doet? Nee. Nee, dat zou echt veel te vermoeiend zijn. Ik zei al, die automatische piloot is er niet voor niks. Die is er aan de ene kant voor om je leven wat voorspelbaarder te maken, maar ook zeker om heel veel energie te kunnen besparen. Maar de volgende keer dat er iets gebeurt waarbij je denkt, waarom deed ik nou zo? Of waarom heb ik dat niet anders aangepakt? Sta er dan echt even bij stil. Duik daarin. Wat gebeurde er op dat moment? Hoe reageerde je daarop? Wat dacht je op dat moment? Waar komt die gedachte vandaan? Als je teruggaat in de tijd, kun je je herinneren dat je dat vaker hebt gedacht. En zo ja, ga steeds verder terug in de tijd. Wat is jouw eerste herinnering hieraan? Nou kun je niet altijd alle herinneringen omhoog halen hoor, want een aantal van jouw herinneringen zijn misschien wel zo vroeg dat je er toen nog niet bewust van kon zijn, dat je dat nog niet in je bewuste geheugen op kon slaan. Maar vaak ga je zien dat je die gedachten echt al veel langer hebt. En dit werkt het beste als je echt die ervaring weer helemaal induikt en weer helemaal voor de geest haalt. Je hem weer even echt stap voor stap gaat doorlopen, zodat echt die emoties weer omhoog komen die je voelde op dat moment. En weer echt die gedachten getriggerd worden. Want dan word je er echt bewust van en dan weet je welke gedachten je mag gaan onderzoeken. Nou, ik wens jou heel veel succes bij alles wat je hiermee gaat ontdekken. Alle overtuigingen die jij hiermee gaat weten te ontsluieren en waarmee je daarna aan de slag kunt gaan, zodat jij daar minder last van gaat hebben, zodat die minder invloed op jou gaan krijgen. Zodat jij weer vrijer kunt gaan leven. En ja, dat is een heel proces wat je doorgaat. Maar uiteindelijk kun je dan daar losser van komen. Gaan die gedachten, die overtuigingen, die patronen die jou nu niet helpen, gaan jou minder belemmeren. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je erbij was. En als deze aflevering jou aanspreekt, als jij wat je net hebt gehoord, als je denkt dit is nuttig, hier kan ik iets mee, dan zijn er vast ook andere mensen die hier iets aan hebben. Dus deel hem dan alsjeblieft met de mensen om je heen. Deel hem op je socials, zodat dit nog veel meer mensen kan bereiken. En daar help je ook deze podcast mee. Daar help je Inner Essence mee groeien. En ik zou dat enorm fijn vinden als ik nog meer mensen hiermee kan helpen. Voor jou, ik ga nu afscheid van je nemen, voor deze keer in ieder geval. Ik wens jou nog een hele fijne dag, een hele fijne avond als het al zo laat is, een hele fijne nacht misschien zelfs wel. En tot de volgende keer bij Inner Essence.